Zullen we kijken wat u aan interessante vragen en onderwerpen te berden weet te brengen.
Ja, we hebben het net over de ziel gehad en u schoot me in deze pauze te binnen dat ik dacht dat ik laatst gelezen had dat één uur gezegd heeft, de ziel heeft een eigen herinneringsvermogen. Heb ik het fout of is daar toch een mogelijkheid in te passen om dit eigen herinneringsvermogen erbij te krijgen?
Wij nemen dat aan, maar het is iets wat we eigenlijk niet weten. Kijk, het is zo, de hoogste omers waar wij mee te maken hebben, die hebben nog een eigen herinneringsvermogen, maar vanuit ons standpunt hebben ze verder geen belichaming meer. En dan neemt Boes aan, ja, er zit een herinnering in, want die weet ook nog van wanten. Nou ja, dan zeg je dat. De ziel heeft waarschijnlijk een herinneringsvermogen, daar ben ik het wel mee eens. Maar kijk,
of is dat dan al het bewustzijn?
Dat herinneringsvermogen, dat zou dan de herinnering van alles zijn uiteindelijk. Ja, of daar nog een persoonlijkheidsbewustzijn bij te pas komt. Er zijn er bij ons die zeggen ja, er zijn er bij ons die zeggen nee. En ze weten er eigenlijk geen van allen wat van. Ja, dat is hetzelfde bij u. Je hebt ook zoveel theoretici die het op verschillende manieren doen. Nou, in de natuurkunde bezig met een heel nieuwe benadering van proefreeksen en zo. Ja, misschien heeft de man gelijk. Ik geloof dat hij een Nobelprijs en overhoudt of gehouden heeft. Maar ja, wie heeft gelijk, hè? De orthodoxe of de vernieuwer? Waarschijnlijk geen van tweeën. Maar ze hebben allebei wel een manier gevonden om op hun manier dichter bij de waarheid te komen. Dat, hè?
Ja, daar schiet net de volgende vraag te binnen. We hebben het vaak over velden, over elektromagnetische velden, en als die elkaar bijvoorbeeld kruisen, ja, staat er materie. Hoe moet je zo'n veld dan eigenlijk voorstellen, als een soort wolk? Of is het meer een plat geval? Of?
Ja, een wolk die heeft natuurlijk geen bepaalde vorm, maar een veld wel. Een veld kan dus x-dimensionaal zijn. Maar als je tweedimensioneel voorstelt, dan is het dus gewoon een aantal krachtlijnen. En die krachtlijnen zijn ergens in zichzelf besloten. Dus het is altijd een ovaal of iets wat een beetje rond is. Nou, het zullen we zeggen. En het tweede veld heeft dat dus ook. En als ze op elkaar inwerken, dan gaan ze elkaars energie beïnvloeden. En dat wil zeggen dat op de snijpunten warrelingen ontstaan. En als je dat nou weer tweedimensionaal doet, dan zeg je dus wanneer ik twee verschillende velden uitstraal, wat uw zenders doen, radio en tv, dan ontstaat er een interferentie waardoor een modulatie ontstaat. En als die modulatie nu bijzonder hevig is, dan gedraagt ze zich als massa. Ja, weet je.
Bij de massa is het toch zo dat als je over een zware massa spreekt, dat dan de atomen, dus dat wil zeggen de kern en de onzichtbaar wordende elektronen enzovoort, op elkaar plakken bij wijze van spreken. Of niet? Begrijpt u wat ik bedoel? Zoals
ja, ik begrijp wat u bedoelt, maar ik zit erover te denken, want zo makkelijk is het nou ook wel niet. In feite is het zo. Wanneer dus materie een bepaalde versnelling bereikt, krijgt ze een massa. Daardoor wordt de onderlinge spanning tussen de kleinste delen van die massa groter. En dat wil zeggen dat ze dus ruimtelijk steeds meer in beslag neemt. Dan als een veld, als het ware. Maar op het ogenblik wat u bedoelt, dan krijgen we een uitstoting van een grote hoeveelheid energie. Het krijgt bijvoorbeeld als een zwart gat ontstaat. En dan krijgen we een zon. Meestal is dat een reuze zon. Die dus op een gegeven moment uitbracht zoveel energie kwijtraakt, dat dus een hele hoop van de lichtere deeltjes de ruimte in worden gestuurd. De zwaardere deeltjes die over zijn, gaan we een nieuwe relatie aan. En daardoor wordt de massa in feite veel groter, terwijl de ruimte die wordt ingenomen kleiner wordt. En wanneer dus daardoor het geheel een veld genereert dat zo sterk is dat het alles aantrekt op kleinere delen, dan ontstaat een zwart gat omdat de partikels die de lichttrilling veroorzaken die u ziet, het is een straal oorspronkelijk, ook worden ingevangen en daardoor niet meer naar buiten kunnen treden, maar in feite in die massa worden opgenomen. En wanneer daardoor de massa dan voldoende vergroot is, ontstaat in die massa een spanning, waardoor een hernieuwde uitbarsting ontstaat, welke ten gevolge heeft dat tijdelijk uit de omgeving alle kleinste losse delen weer worden aangetrokken. En dan is het zwarte gat voorbij. Nou, maar dat is een kwestie van miljoenen jaren, dus je moet niet in een zwart gat erop gaan zitten wachten, ook wanneer de tijd daarin voor u een andere waarde heeft.
Over dat bewustzijn gesproken, hè? Ik zit nu in dit lichaam. Ben ik mij nu onbewust bewust van de dingen die ik in mijn vorige lichamen heb ervaren?
Daarvan bent u zich in uw termen blijvende onbewust, onbewust.
Onbewust, onbewust. Dus die kunnen niet tevoorschijn komen.
Ze kunnen tevoorschijn komen wanneer een van de factoren onbewust tijdelijk tot bewust wordt gemaakt.
Ja. En hoe komt dat? Dat is die psychotherapie.
Nou nee, dat is eigenlijk geen psycho, dat is regressietherapie.
Ja.
Daar kunnen we heel veel over zeggen. Zeg maar niet wat.
Moet je daar niet zo onbevangen tegenover staan?
Ja, je mag zo onbevangen zijn als u wilt. Baat het niet, schade niet.
Oh, dat is wat. Ik heb een andere vraag.
Dat schaadt het niet, is dat waar?
Nou nee, dat schaadt zeer zelden. Kijk, het is bij regressietherapie zo dat je dus teruggaat in vorige levens om een verklaring te vinden voor een bijvoorbeeld fobisch effect dat in dit leven de persoon te veel domineert. Is er nu een verklaring, dan gaat het er niet om dat die verklaring de juiste is, maar dat ze er is. Daardoor ontstaat namelijk het psychisch effect van beheersbaarheid ten aanzien van de fobische verschijnselen. En daardoor kan de fobie langzaam overwonnen worden. Met andere woorden, in regressietherapie kan het zijn dat fantasie-elementen insluipen, maar het heeft verder geen belang of het fantasie is of echt. Omdat, en dat is het belangrijke, hierdoor bepaalde manco's in de persoonlijkheid kunnen worden hersteld. En dat is het medische nut van de regressietherapie.
Dus je gebruikt de regressie toch ook om reïncarnatie te bewijzen?
Ja. Ja, dat kun je ook inderdaad. Namelijk op het ogenblik dat bij de regressietherapie, en dat zijn altijd ogenblikken en nooit hele scènes eigenlijk, voorkomen waarbij het ik als het ware een foto heeft gemaakt uit iets van een verleden en daardoor over gegevens beschikt die niet bekend of niet algemeen bekend zijn, die de persoon dus niet zou kunnen kennen. En dan kan dus worden aangenomen dat de persoon in die omgeving geleefd heeft. Maar of dat hele leven zoals het beschreven is nu dezelfde inhoud heeft gehad die er misschien nu in de regressie aan wordt toegekend, is een blijvend vraag.
Dat zijn ook alleen maar uitmaken. Dit is eigenlijk, gaat terug tot dan, nu is het op het ogenblik, dus het zijn eigenlijk om af te doen.
Kijk, bij regressietherapie blader je in een fotoalbum.
Ja, goed.
Dan kun je van die foto's niet schrikken dan?
Waarom?
Ja, maar als je er erg van schrikt, dan zeg je bij jezelf, godzijdank, dat hebben we gehad. Ja. Dus dan kan dat ook een opluchting zijn.
Van wie moet je wel schrikken, denk ik ook. Je moet toch weten waar je aan gedacht hebt, dat
hoort
niet leuk.
Nee, bijvoorbeeld, je bent bang voor open vuur, ja, nou ja, of je nou werkelijk als heks verbrand bent of niet, doet niet zoveel ter zake. Maar als jij denkt, ik heb op een brandstapel gestaan, de oorzaak ligt dus in het verleden, dan zeg je, dan hoef ik in het heden niet zo bang te zijn, ik kan het dus overwinnen.
Ja,
doorgaan.
Is het geoorloofd genetische eigenschappen van de mens langs kunstmatige wereld zodanig te veranderen dat een ander type mens ontstaat? Wat is de visie van de genetische manipulatie?
Ja, kijk, genetische manipulatie is op het ogenblik beperkt mogelijk. Maar we moeten één ding wel begrijpen. Een lichaam dat gemanipuleerd is op deze wijze en daarna ontstaan, bevat een aantal kwaliteiten die automatisch zijn. Het is als een computer die een vast programma heeft en dus elk nieuw programma afmeet aan het ingebouwde vaste programma. Het betekent een beperking van vrijheid van beleven en handelen, punt 1. Een beperking ook van de vrijheid om het ik te ontwikkelen. Er kunnen alleen materiële kwaliteiten worden ontwikkeld die dan vaak het geheel van de eigen ontwikkeling domineren. En daarom acht ik het niet aanvaardbaar. Maar ja, er zijn misschien anderen die er anders over denken.
Heeft het ook consequenties voor karma en ethische consequenties?
Ja, weet u, ik denk dat het voor menige geest is als iemand die vanwege suikerziekte besluit op aarde op dieet te gaan en dan een suikertijdperk voor te zetten. Je kunt er ziek van worden, of je kunt er tijdelijk aan succomberen zelfs, of je kunt je suikerziekte overwinnen, maar dat laatste komt nog heel zo te voet.
In grote steden blijkt een toename van zelfmoord bij kinderen van 8 tot 12 jaar. Zou u daar een verklaring
voor? Ach, die verklaring is heel eenvoudig. Een kind heeft de behoefte om iemand te zijn, ergens bij te horen, dus een vaste achtergrond te hebben, en vanuit die achtergrond de wereld te kunnen veroveren. Dat is de stimulans van de poeder, in feite. Stel nu dat het kind A geen vaste achtergrond heeft omdat het ofwel aan willekeur is overgeleverd, dan wel te veel vrij wordt gelaten. Nou, dan is de zekerheid dus weg. Zijn er nu in de omgeving een aantal factoren die onzekerheid vergroten, dan ontstaat een vluchtsyndroom. En voor het kind is de dood iets, dat zie je elke keer op tv, nietwaar? Dezelfde schurk wordt 39 keer neergeschoten, die komt elke keer in een andere schurkrol terug. Dus dit bevalt niet, nou dan gaan we maar dood en dan kunnen we weer anders verder. Daar hebben ze wel gelijk in, maar de consequenties hebben ze niet overwogen. Want weet u, dat is het broerder, als je een inhaalprogramma hebt, dan zit ik heb in mijn jeugd gehad dat ik een keer met de klas niet mee kon. Ik had een papa die het kon doen. Ja, hij kon het nooit. Maar toen kreeg ik dus een leraar en die had zo'n programma, alles werd erin gestampt. Dat ik bij een herexamen alsnog kon overgaan. Maar ja, dat zijn wel de onaangenaamste 6 weken geweest die ik ooit heb doorgebracht. Want het werd er gewoon ingestompt. Ik kon er niet onderuit. En omdat ik gefaald had, voelde ik me toch wel verplicht om er tenminste iets aan te doen. Ik kon niet volledig rebelleren ertegen. En dat brengt je dan in een zeer onaangename positie. Ik was natuurlijk gelukkiger dan de jeugd van heden. Want ik zei, die rotvader van mij heeft me dat gelapt. En nou zou ik het hem laten zien. Ik word wijzer dan hij en dan zet ik hem op zijn nummer. Het is me nooit gelukt hoor, maar...
Maar op dezelfde manier zou ik dus gaan proberen jij als kind dus. Ik zeg, ik heb het gevoel van, ik kom wel weer terug en ik doe het in een andere persoon.
Nou, dat zegt een kind niet. Een kind denkt gewoon, doodgaan, dat is het einde van dit stuk.
Ja.
En het betekent eigenlijk niets, want een volgend stuk begint en dan speel ik wel weer een rol, misschien een betere. Het denkt niet aan reïncarnatie, maar het denkt aan het einde, zoals het einde van een film. Weet je wel, de held rijdt weg in de zonsondergang. Er komt een groot einde en de volgende keer komt de held weer op. En dan overmeestert hij de schurken die hij deze keer niet heeft kunnen pakken. Zo ziet een kind dat.
Ja.
Ja.
Is het nou alleen maar altijd omdat ze zelf een soort macht willen hebben die ze kunnen krijgen, dat het eigenlijk meer was dat ze zich eenzaam en verlaten voelen? Dat kan ik wel eigenlijk.
Ik heb niet gezegd dat het gaat om de macht die ze willen krijgen. Heb je niet goed geluisterd? Ik heb gezegd, een kind heeft een vaste achtergrond nodig. Als het ware vaste regels.
Ja.
Zekerheid. En wanneer die er niet aanwezig zijn, en er komt willekeur voor in de plaats, of er zijn vrijheden waardoor je helemaal in jezelf bent overgelaten, maar dan eigenlijk niet meer iets hebt om op terug te vallen, dan komt het kind dus tot die ontvluchtingslijn. En soms doet het dat in geweld tegenover anderen, maar aangezien dat in de moderne tijd ook al riskant wordt, kiest men dan maar voor geweld aan zichzelf.
Maar wat is nou precies de consequentie? Ik zei net dat het kind kan die consequentie niet beseffen.
Ja, precies.
Wat is die consequentie dan?
Ja, voor de andere
kant. Ja, dat is heel eenvoudig. Je hebt een onevenwichtigheid en je bent ermee blijven zitten. Dus moet je zorgen dat de onevenwichtigheid wordt opgeheven. En dan moet je dus weer beginnen in een vergelijkbare situatie met vergelijkbare mogelijkheden en kijken hoe je het dan wel zet.
Dat kies je dus zelf ook bij hetzelfde plekje
teruggelegd. Nou, op hetzelfde plekje, dat wordt je maar heel zelden aangedaan.
Kunt u iets zeggen over wat Chin aan precies is en Prana?
Wat zijn het eerste?
Ja. Prana is de kracht die in het geheel van de atmosfeer aanwezig is. Ja, het is vrij jong. En die we dus door de ademhaling opnemen, waardoor ons zenuwstelsel en indirect onze levensstromen rijker maken en activeren. Chi echter is die kracht op het ogenblik dat we ze door onze wil kunnen beheersen. En dus door onze wil bewust op bepaalde punten in ons lichaam kunnen activeren. En eventueel ook op bepaalde punten volgens onze wil kunnen ontladen. Dat is het verschil.
En die prana die komt naar binnen via de neus, of kan het ook via de
neus? Nou, ik heb niet gehoord dat er een voorkeur bestaat.
Nou,
ik maar,
dacht dat er een voorkeur was.
Ik neem aan dat dus bij prana de beste werking bereikt wordt wanneer ze dus direct in de voorhoofdholte met bepaalde zenuwkanalen in aanraking komt. Er zijn namelijk 3 zenuwkanalen aanwezig die direct betrekking hebben op de hersenen en op de hoofdmanier. Daar kan die lading dus het gemakkelijkst worden overgebracht. Maar als je het door je mond doet, nou ja, dan neem je het ook op, maar dan komt het in het lichaam terecht en dan gaat het via de longen. En dan beïnvloedt het dus meer het zenuwstelsel, als resultaat krijg je dus een vermeerdering van energie, een vermindering van zenuwspanning, maar je krijgt niet de directe beïnvloeding van de hogere centra, zeg maar, en daardoor ook minder uitwerking op de alle.
Over de tweede taak over opdrachtgehaald, met een kraan of de chi.
Onder opkracht wordt verstaan het geheel der energie, geestelijk en meer materieel. Prana is dus meer materieel en chi is weer de verwerkte vorm daarvan binnen de mens. Opkracht is dus de kracht die in de kosmos bestaat en die zeg maar een soort wereldeter of een lading van de wereldeter overal aanwezig is en die in het ik kan worden opgenomen, maar die daarnaast aanwezig kan zijn in alle levende wezens en zelfs in voorwerpen, zover ze uit natuurlijke materialen van niet te gecompliceerde atoomvorm of moleculair vorm bestaan.
Is dat dezelfde kracht die van ruimtekracht is? Heeft u dat de chronische kracht die hij onder andere in het magnetisme dergelijke ziet?
Er is een verwantschap, omdat de veldvorming van de opkracht en de vorm waarin de opdracht ons bereikt, eveneens een veld, dus vergelijkbaar is met een aantal zuiverstoffelijk magnetische verschijnselen en daarnaast een sterke relatie vertoont met de bewuste straling van het zogenaamde magnetisme dat wij gebruiken voor genezing.
Dus de prana, zegt u, neem je op met de ademhaling. Maar zoals u tegenwoordig die lucht en het ergste vuil is, neem je dat ook op met je ademhaling. Dus dat raak je daar resistent voor.
ik heb me laten vertellen dat een paar grote stadsbewoners een vakantie op het platteland gingen doorbrengen en in een streek kwamen met zeer zuivere lucht. Het ene ogenblik waren ze hij, het volgende ogenblik vielen ze flauw. Met andere woorden, ze waren om bepaalde luchtvervuiling georiënteerd. Zouden heel wat adembeheersingsoefeningen nodig hebben om zich aan een andere en zuivere luchtsamenstelling aan te passen.
Hmm. Maar de schadelijkheid blijft wel. Of ook daardoor niet meer?
Er bestaat een immuniteit en er bestaat een gewenning die wel geen immuniteit betekent, maar wel een afhankelijkheid. Neem het eenvoudigste roken. Roken op zichzelf is misschien niet verslavend, maar ik doe een gewoonte. Daardoor ontstaat een hoeveelheid zeg maar, nicotinezuur die in de weefsels aanwezig zijn. Wanneer die niet regelmatig worden aangevuld, dan ontstaan wel degelijk ontwenningsverschijnselen. En die resulteren dan niet in weefselvergiftiging, maar wel in zeer sterke zenuwspanningen. En die op zichzelf kunnen dan eventueel schadelijk zijn. Niet veel. Ik kan u alleen dit zeggen. Elke mens heeft een eigen ademhalingsritme. Kent daarin bovendien en aan een eigen patroon van zuurstofopname en van longlediging en longvulling. Dat zijn dus vaste patronen. Wanneer je door een opgelegde ademhaling voor enige tijd dit ritme verstoort, kunnen daardoor lichamelijke veranderingen ontstaan, welke onder meer op de werking van pijnen bijvoorbeeld invloed kunnen hebben, daarnaast op verschillende andere schildklierklozen enzovoort. Er kan dus als gevolg hiervan een veranderde balans van interne secreties ontstaan, welke strijdig is met de eigen gedragskarakteristieken die de persoon die op dat ogenblik bezat. Dat kan inderdaad wel eens het geval zijn. Maar kijk, in mijn tijd had je een kermiskraan en daar stond allemaal beschadigd serviesgoed. Dan mocht je kapot gooien tegen betaling. 10 ballen voor een stuiver of zo. En dat werkte zeer bevrijdend. Daar kun je agressie mee kwijt. Dan kun je dus zeggen, ja, dat is een goede zaak, want de mensen raken daar de agressie mee kwijt. Maar wat nu, wanneer ze dat ook doen, wanneer ze een kast zien waar een service of iets in staat?
Wat van de armte die bij hyperventilanten en bij RTC-patiënten?
Bij hyperventilanten kan het soms helpen. Kan het soms helpen. En dan moeten we dus zeggen, in dit specifieke geval, ja.
En best te combineren met massage, shiatsu of zoiets?
Als u zegt massage, dan ben ik enigszins twijfelachtig. Maar ik geef toe dat voor en na de oefening aan fleurage, dus de hele lichte massage, vaak goede gevolgen heeft.
En de druppelmassage, shiatsu, en de pastaal die niet kan.
Deze staat afzonderlijk omdat ze een verandering van evenwicht in het zenuwstelsel teweeg brengt, vergelijkbaar met acupunctuur, maar met dit verschil dat een verplaatsing van de eigen lading er plaatsvindt en geen toevoer van externe lading op bepaalde punten.
In de medische wereld is op het ogenblik een hevige discussie aan de gang over baby's die geboren worden zonder grote hersenen. En om daarvan de organen te opnemen en die op andere kinderen of zelfs op volwassen mensen over te brengen.
Ja.
Ze zeggen, die baby's die zijn totaal niet, die kunnen niet denken, die zijn eigenlijk niet levens.
Ja, of ze moesten in de politiek gaan. Maar goed, neem me niet kwalijk. Ik zou zeggen dat het voor de ouders een grote belasting is, terwijl een dergelijk kind zeer weinig bewustzijnsmogelijkheden heeft. Er zijn er wel enige, maar niet veel. Daarom zou ik op zichzelf het laten inslapen van dergelijke kinderen nog niet eens zo erg vinden. Het bezwaar bij mij bestaat er tegen dat men dat wil gaan gebruiken om anderen, ook volwassenen zoals u zegt, van reserveonderdelen te voorzien. En dat zou op den duur betekenen dat rijkeren zich via babyorganen een soort eeuwig leven proberen te kopen, terwijl de armen hun kinderen gaan verkopen als hersenloos om te kunnen eten. Dat is de uiteindelijke consequentie van een dergelijke techniek. Weet u, het is hetzelfde als atoom. We hebben niets tegen atoomkracht. We hebben alleen iets tegen de wijze waarop ze gebruikt worden. Het is gewoon een fase in de ontwikkeling. Best. Maar wanneer die fase bijna onvermijdelijk gaat voeren tot het ontstaan van wapens, vergiftiging van de wereld enzovoort, dan moet je er tegen zijn. Want ik voorzie dat een dergelijke praxis, wanneer men daar regelmatig mee bezig gaat, op den duur voert tot een zodanige kundigheid dat bijna iedereen geholpen kan worden. Maar het zijn dure ingrepen. Dan neem ik aan dat dat dus alleen voor de welstellenden is, voor een bovenlaag. En we weten, naarmate een bovenlaag meer kennis en macht en middelen verzamelt, ontstaat er een onderlaag die steeds lager komt te liggen in een levensminima. En wanneer die levensminima beneden een bepaald pijl gedaald zijn, krijgen we dus een enorme drang om ten koste van alles het eigen minimum iets hoger te stellen. En wanneer daar de verkoop van kinderen bij kan helpen, klinkt misschien wreed, maar als je ze houdt, dan gaan ze toch door. Dus dan krijg je dat. En gezien de tendens van particularisatie, zoals de deftig heeft, met andere woorden, het overbrengen van alle gemeenschapsdiensten in winstzoekende organen met een mate van zelfstandigheid of zelfs een totale zelfstandigheid, dan wijst dat erop dat de diensten dus den duur voornamelijk verleend zullen worden aan hen die daarvoor meer kunnen betalen.
Dus om je organen bij je dood af te staan, ik dat het ervoor beschrijft.
Daar heb ik geen bezwaar tegen, zolang de huidige praktijk bestaat. Maar op het ogenblik dat voor de bewaring van, laten we zeggen, een nier, of een wat een deel van de ogen of zo, dus opslagkosten worden gerekend, die dermate hoog zijn, dat niemand het zich kan permitteren, behalve degene die zelf rijk is, omdat de gemeenschap dergelijke kosten niet meer kan betalen, zou ik zeggen, nou dan zou ik ook maar geen onderdelen beschikbaar stellen. Waarbij je bovendien moet rekenen, ja, ik wil niet hatelijk zijn, maar ik ben boven de leeftijd,
nee,
dat dat nog interessant is. Hè?
Nee, maar mijn dochter die wil dat nog, of die doet het, die heeft hem geschreven.
Dan moet ze dat zelf denken, weten.
Als het nou op die manier gebeurt, dat ze...
Als ze ontdekt dat het op die manier gebeurt, dan moet ze die goedkeuring terugnemen. Of eventueel, en dat graag voor zijn extremis is, dus een koopsom ontvangen voor het feit dat de bruikbare onderdelen na overlijden gebruikt mogen worden.
En zelf een koopsom dat lekker uit. Die
ja, dat geld voor krijgt.
Ja,
dat geld voor krijgt.
Ja.
Ik koop zo'n hoofd.
Nou, dat lijkt me dat...
Ja, verkoop je hoofd als u dat zo zegt. dan maakt u de indruk op iemand die dus bergruimte te huur aanbiedt. Ja, ja, goed.
Mag ik even wat vragen? Ja. Hoe is het met meneer Heijen? Leeft hij nog wat?
Of hij is kort geleden overgegaan, of hij bevindt zich in een coma toestand. Dat is het enige wat ik kan zien. Ik weet het. De kans daarop is aanmerkelijk groter geworden op het ogenblik dat hij gevonden wordt. Maar de mogelijkheid dat hij nog levend gevonden wordt is zeer gering. Omdat ik niet aanneem dat hij ook maar iets van de noodzakelijke hulp en zorg kan ontvangen die nodig zou zijn om de levenskrachten, als er nog sprake is van een verbinding met zoveel kunstjes, om dat dus in stand te houden. Geen commentaar.
Wat is de reden waarom talloze helderzienden falen om informatie te geven?
Er is een algemene publieke belangstelling. Er zijn dus zeer veel gedachtenbeelden daaromtrent die rond waren. En wanneer je die dus ontvangt, dan is het heel erg moeilijk om ze uit te sorteren. Je kiest dan als zelfvoorziener meestal voor de grootste waarschijnlijkheid en in andere gevallen hou je hem.
Dat is een informatie. Ik heb ook veel informatie.
Ja. Je kunt dit zeggen, wanneer er dus zeer veel beelden door elkaar lopen, dan krijg je een compilatiebeeld. Maar een dergelijk compilatiebeeld is altijd onjuist. En aangezien een dergelijk beeld op een enkel punt wordt nagetrokken, zullen de onjuiste punten over het algemeen een grotere kans hebben ontdekt, geconstateerd te worden dan de juiste punten.
Misschien een aardige vraag, maar ik zit er wel mee. Het feit dat vele tientallen miljoenen verloren gaan door deze kaping van deze manier, deze agrobrugmanier, hoe dat gijzeling. Nee, er wordt hartstikke van verleden.
Ontvoering.
Aan losgeld, aan wat het politieapparaat kost en gaan we door. Terwijl er in feite niets gebeurt, is dat een verantwoorde zaak?
Mm-hmm.
Voor één mens?
Het wordt toch even spijt.
Dat is zo, rijke mensen zijn belangrijker dan. Een belangrijke zaak is voor de politie dus iets waar ze gezag en aanzien aan kan ontlenen en waarvoor ze ook gemakkelijker middelen krijgt. Het is dus duidelijk dat zo'n belangrijke zaak veel intenser vervolgt dan bij wijze van spreken aan de donder die ze het huis hebben leeggehaald. Die diefstal komt nog. Dan zegt men, ja, we hopen voor jou dat je kan zitten.
Dan maakt de politie bij deze situatie niet onszelf een belachelijk dan geef bij aan het laten lopen van de dat gaan we doen.
Och, ik denk niet dat de politie zichzelf belachelijk vindt. Vooral omdat een dergelijk iets alleen kan gebeuren met medewerking van de rechterlijke macht. Zijn meest genomen officier van justitie. Maar dat er klasserechtspraak bestaat, zeker. Dat men vaak zeer selectief is in de bestraffing van delicten, dat kunt u elke keer weer constateren. Dat er weinig sprake is van de verdediging van de gewone mensen. Tegen allerhand misbruiken kunt u ook overal constateren. Dat zijn gewoon feiten. Het is ook duidelijk. Indien men aan de eisen tegemoet moet komen van invloedhebbende groepen, bijvoorbeeld bewaking van voetbalwedstrijden, bewaking van politiek belangrijke personen, bescherming van industriële ondernemingen, zekerheden voor banken, afstandsbewaking eventueel met zogenaamd stil politiealarm, dan heb je daar voldoende mensen voor nodig. En dan hou je er veel minder over om nog iets voor de mensen te doen. Wat je dus doet, dat is over het algemeen een beeld scheppen van beveiliging in de hoop dat dat de meeste afschrikt die de wet zouden willen overtreden. Ja, ik ben met z'n twee door elkaar bezig. Ik kan dus zeggen, ik heb nooit van standpunt gehouden. Aangezien er al kapitaal is en overgedragen, is de kans daarop ongeveer 70%.
Ik heb een hele andere vraag. Kunt u iets meer vertellen over het universele symbool, het immersgram?
Als u het even wilt omschrijven, kan ik misschien een antwoord geven.
Ja, is dat een drie? Ja, ik kan het wel.
Nou, probeert u het verbaal te doen.
Er staat een driehoek in en het is getekend in een cirkel. Er is, als je van beneden begint, ga je rechts naar boven, links naar boven, dan weer naar beneden en nog meer naar links en dan weer bij de punt terug. Dus al die punten behalve de driehoek komen weer daar kunnen staan. De Pythagoras heeft daar ook over geschreven. Het staat voor het getal 9.
Oh, wacht even, ja. Nou begin ik beter te begrijpen waar je over bezig bent. Ja, ik kan alleen dit erover zeggen. Er bestaan een aantal, zeg maar, constructies, lijnconstructies, die een weerkaatsing vormen van kosmische constanten. En daardoor dus gelijktijdig de uitbeelding zijn van een grote reeks van mogelijkheden, ofwel wetten of feitelijkheden, en op de mens invloed kunnen uitoefenen. En de mens die deze dingen beschouwt, zal daardoor bewust of onbewust voor zich een deel kunnen ervaren van de wetmatigheden die in de voorstelling zijn uitgedrukt. Ik neem aan dat dat de betekenis van de diagram eveneens is. Maar ik kan u dus niet in meetkundige termen duidelijk maken wat daaraan het meest belangrijk is.
Er wordt ook gezegd dat epidemieën verband kunnen houden met de etherische bestanddelen van de planeet Aarde.
Indirect. Epidemieën kunnen alleen daar ontstaan waar een snelle vermeerdering van viri, bacillie en dergelijke plaats kan vinden. Anders gezegd, deze oorzaak moet gegeven zijn. Maar wanneer door geesteshouding, leefwijze en dergelijke dus een volk een verminderde energie heeft, ontstaat een vermindering van weerstand, die dan een vergroting van besmettingsgevaar betekent. En onkunde ten aanzien van bestrijding van de kwaal doet dan in feite een epidemie ontstaan, evenals de vertraagde reactie erop. Er zijn een aantal van die dingen in omloop, de virie bijvoorbeeld, die voor verschillende vormen van griep aansprakelijk zijn. Deze muteren, maar ze blijven vaak kristallijn, dus dormant, totdat zij terechtkomen in een omgeving die verzwakt genoeg is om als het ware op hen te reageren en daarnaast de juiste vermeerderingscondities aanbiedt. Vanaf dat ogenblik ontstaat dus weer een activiteit die een vermenigvuldiging, het is niet direct een deling, het is een multiplicatieverschijnsel waar dus meerdere bij betrokken zijn in dit geval. Maar goed, een soort samengestelde versplintering, waardoor een zeer sterke progressiviteit in de verschillende virie dus ontstaat. Ze worden steeds concreter in hun aanvalsmogelijkheden en daarmede in hun beheersing van het organisme. Nu hebben we daarvoor bepaalde antistoffen, die kunnen we gebruiken, omdat ze in feite het eerste delingsproces, of moet ik zeggen het versplinteringsproces is beter, dus onderdrukken en daarnaast de agressie van de bacteriofagecellen dus aanmerkelijk verhogen, juist ten aanzien van deze ding. Dat gebeurt doordat er bepaalde stoffen worden afgescheiden die de bacteriofagen sterk stimuleren of toch niet. En dan krijg je dus een inkapseling, maar het virus blijft wel aanwezig. Het kan dan ofwel langzaam worden opgelost, in de oplossing verliest het zijn eigenschappen en samenhangen, dan wel het kan de verlengde mand blijven en zal dan bij een weeroptreden van omstandigheden zorgen voor het weer opvlammen van dezelfde ziekte dus, of een licht gevarieerde vorm ervan. Absolute mutatie is alleen mogelijk wanneer het virus buiten het lichaam langere tijd in een dormante status vertoeft, omdat het dan zoekt naar een aanpassing om zichzelf weer te manifesteren en in deze aanpassingsvorm dus een eigenschapsverandering ondergaat, aangepast aan het organisme waarmee te maken heeft.
Kunt u nog eventjes zeggen in wat voor kleuren we leven nu op het ogenblik en in de volgende tijd?
Nou, het liefst zou ik dat blauw laten.
Is het zo slecht?
Nee, dat niet, maar het is sterk variërend. Houdt u een rekening mee dat er op het ogenblik een invloed is die heel veel mensen wat verminderde energie geeft. Dat is ook begrijpelijk in deze tijd van het jaar. We krijgen daarna een rood energie. En die betekent dat men nogal eens snel woedend en driftig is, onder meer. En naast ook andere levenslustige uitingen natuurlijk. Daarna krijgen we dus een blauwe periode waarin die zaak een beetje bijzakt. Wanneer je door die roodperiode heen komt, heb je dus een betrekkelijk rustige tijd. Daarna krijgen we, en dat zal ongeveer half maart zijn, krijgen we een verre witperiode. En dan zullen we alle tegenstellingen tot uiting komen. Maar komt er ook weer energie vrij. Zeer waarschijnlijk einde mei krijgen we dus een gouden periode van een wat langere duur. En dat betekent een merkelijke energieverbetering voor bijna alle leven op aarde. Ook voor de bladluizen, de vlooien. We moeten dus aan denken dat heel waarschijnlijk dit voorjaar ook het insectenleven, zoals als die hinderlijk is, zich rijkelijk zal manifesteren. Dat is de kracht der suggestie dus. Maar goed, als u over kracht wilt mediteren, dan wil ik bij de bijeenkomst wel mee afsluiten.